En we lezen vervolgens Genesis 42, vers 1 tot en met 20.
Toen Jacob zag dat er koren in Egypte was, zo zeide Jacob tot zijn zonen: waarom ziet gij op elkander? Voort zeide hij: zie, ik heb gehoord dat er koren in Egypte is. Trek daarheen af en koop ons koren vandaar, opdat wij leven en niet sterven. Toen togen Jozefs 10 broederen af om koren uit Egypte te kopen. Doch Benjamin, Jozefs broeder, zond Jacob niet met zijn broederen. Want hij zeide: opdat hem niet misschien het verderf ontmoette. Alzo kwamen Israëls zonen om te kopen onder degene die daar kwamen, want de honger was in het land Kanaan. Jozef nu was regent over dat land. Hij verkocht aan al het volk des lands en Jozefs broederen kwamen en bogen zich voor hem met de aangezichten ter aarde. Als Jozef zijn broederen zag, zo kende hij hen, maar hij hield zich vreemd tegen hen en sprak hard met hen en zeide tot hen: van waar komt gij? En ze zeiden: uit het land Kanaan, om spijzen te kopen. Jozef dan kende zijn broederen, maar zij kenden hem niet. Toen dacht Jozef aan de dromen die hij van hen gedroomd had. En hij zeide tot hen: gij zijt verspieders, gij zijt te komen om te bezichtigen waar het land bloot is. En ze zeiden tot hem: nee, mijn heer, maar uw knechten zijn gekomen om spijzen te kopen. Want allen zijn eenmanszonen, wij zijn vroom. Uw knechten zijn geen verspieders. En hij zeide tot hen: nee, maar gij zijt gekomen om te bezichtigen waar het land bloot is. En ze zeiden: wij, uw knechten, waren 12 gebroeders, eensmanszonen, in het land Kanaan. En zie, de kleinste is heden bij onze vader, doch de een is niet meer. Toen zeide Jozef tot hen: dat is het wat ik tot u gesproken heb, zeggende: gij zijt verspieders. Hierin zult gij beproefd worden, zo waarlijk als farao leeft. Indien gij van hier zult uitgaan, tenzij dan, wanneer uw kleinste broeder herwaarts zal gekomen zijn, zend één uit u die uw broeder halen. Maar wees gijlieden gevangen, en uw woorden zullen beproefd worden of de waarheid bij u zij. En indien niet, zo waarlijk als farao leeft, zo zijt gij verspieders. En hij zette hen samen 3 dagen in bewaring. En ten derde dag zeide Jozef tot hen: doe dit, zo zult gij leven. Ik vrees God. Zo gij vroom zijt, zo zij een uw broederen gebonden in het huis uw bewaring. En gaat gij heen, breng het koren van de honger in uw huizen. En brengt uw kleinste broeder tot mij. Zo zullen uw woorden waargemaakt worden, en gij zult niet sterven. En ze deden alzo.
Het was lange tijd mijn voornemen geweest, gemeente, om juist op deze eerste zondag in dit kerkgebouw de geschiedenis van Jacob te bepreken, die door de Heere teruggestuurd wordt naar Bethel. In mijn gedachten had ik de preek eigenlijk al klaar, maar ik ben daarvan afgestapt. Lopend afgelopen zondag hier naar de kerk, tussen verschillende gemeenteleden en genietend van het moment dat we voor het eerst in bijna 4 jaar als gemeente weer samenkomen op een voor ons hele vertrouwde plaats. En ik denk dat ik niet de enige ben, ik weet het trouwens wel zeker, die reikhalzend heeft uitgekeken naar een gewone zondag. Nu, om het bijzondere karakter van deze gewone zondag te onderstrepen, gaan we vandaag gewoon verder met de geschiedenis van Jacob en hebben we vanavond gewoon een catechismuspreek. De prediking van vandaag is vanuit Genesis 42 en de kern van het gedeelte dat we samen gelezen hebben Dat wordt geformuleerd in de woorden versen 7 tot en met 9a. En die versen wil ik samen met u lezen, voorafgaande aan de prediking. Als Jozef zijn broers zag, zo kende hij ze, maar hij hield zich vreemd tegen hen en sprak hard met hen en zei tot hen, van waar komt gij? En ze zeiden, uit het land Kanaan, om spijzen te kopen. Jozef dan kende zijn broers, maar zij kende hem niet. Toen gedacht Jozef aan de dromen die hij van hen gedroomd had. Het thema waaronder dit gedeelte wordt verkondigd is de eerste reis van Jozefs broers naar Egypte. De eerste reis van Jozefs broers naar Egypte. Drie lijnen vanuit de tekst. Jozefs broers worden allereerst door Jacob gestuurd. Tweede lijn, ze worden door Jozef herkend. In de derde lijn, ze worden door Benjamin beproefd. Dus door Jacob gestuurd, door Jozef herkend en door Benjamin beproefd. Dat zijn we trouwens niet gewend, gemeente, van deze grote volwassen kerels. Die voor de begrippen van die tijd een miljoenenbedrijf moeten aansturen. Groot veehouderijbedrijf. Wat zijn we niet van ze gewend aan de besluitloosheid? Dat ze als een stel domme schapen elkaar zitten aan te kijken. En in elkaars ogen eigenlijk kunnen lezen wat iedereen denkt. We gaan toch niet naar Egypte? Ook zij hebben net als vader Jacob gezien en gehoord wat er in Egypte gebeurt. Dat er volop eten te verkrijgen is. En ze zagen ook langs hun tent en anders kwamen ze dat wel onderweg tegen toen ze met hun vee voortdurend op zoek waren naar water dat steeds schaarser begon te worden in het land Kanaan. Ook zij zagen al die mensen voorbij trekken vanuit Kanaan en vanuit de landen achter Kanaan over de grote hoofdwegen van Kanaan op weg naar Egypte om daar voedsel eten te halen. En ook zij zagen natuurlijk die karavanen weer terugkomen vanuit Egypte, beladen met zakken vol graan, koren. En ongetwijfeld hebben ze onderweg ook wel eens gevraagd aan een van die handelaren, kun je niet wat aan ons verkopen? We hebben honger. En als we zo meteen thuiskomen, kijken we in die grote holle ogen van onze kinderen. En we zien daar de honger staan en 's avonds kunnen die kinderen niet slapen. En we worden wakker gehouden, zelf door dat knagende gevoel van de honger. Maar ook door onze kinderen die klagelijk liggen te huilen in de tenten omdat ze geen eten hebben gekregen. Geef ons wat van jullie koor. Maar ik stel me zomaar voor dat die handelaren tegen hen hebben gezegd, ben je wel goed wijs. Je ziet toch om je heen, kijk eens om je heen wat er allemaal gaande is in dit land, die hongersnood. Die felle brandende zon die alles plat schroeit. Nee, als er iets is wat we op dit moment niet verhandelen, al bied je daar een hoofdprijs voor, dan is dat wel eten. Hoe lang gaat dit eigenlijk duren? Het duurt al zo lang, die hongersnood. En ze kwamen weer thuis. Onderweg viel daar een schaap dood. Bleef daar een rund liggen. Keurde die halveren. En ik keek ze elkaar aan. En dan bleven hun gedachten haken bij dat ene woord. Egypte. Al ruim 20 jaar bewaren ze dat geheim angstvallig. Egypte. Met een grote boog lopen ze om hun vader heen. En die merkt dat. Dat is ook de inzet van dit hoofdstuk van vanmorgen. Er staat in de taal waarin dit Bijbelgedeelte is geschreven best wel een bijzondere vorm. Het is niet zo dat Jacob alleen maar opmerkt dat ze elkaar een beetje aan zitten te gapen, die zonen van hem. Maar in de manier waarop de Bijbelschrijver het formuleert, voelt je vader Jacob ook aan, er is wat aan de hand. Die jongens die proberen iets voor mij verborgen te houden. Datzelfde gevoel wat wij wel eens hebben. Als je klaslokaal binnenkomt en het valt opeens stil en iedereen kijkt je aan. En Als je ergens een ruimte binnenloopt en mensen staan daar te praten, ze vallen in één keer stil en ze kijken even weg. Dan voel je iets aan. En dan zeggen we als eerste reactie, is er wat? Wat is er met mij aan de hand? Nou dat. Jacob heeft het op enig moment door dat er wat aan de hand is. En wat precies, daar krijgt hij zijn vingers niet achter, maar dat heeft hij op dit moment ook niet eens zo nodig. Het belangrijkste voor vader Jacob telt het in leven blijven van zijn kinderen en van zijn kleinkinderen, wellicht ook van achterkleinkinderen die deze oude man al heeft ontvangen in de loop van de jaren. En dit keer neemt hij het initiatief en drukt hij door. Dat zijn we niet van hem gewend, van Jacob. Dat hij het initiatief neemt. Liet hij zich niet leiden door zijn moeder? Om zijn vader te bedriegen? En bleef hij niet stilzitten toen dat verhaal van Dina in Sichem met die kroonprins zijn tent bereikte? Toen keken zijn zonen hun vader aan. Waarom doet hij niets? Waarom houdt hij de eer van de familie niet hoog? Maar nu zijn in één keer de rollen omgedraaid en vader Jacob, ondanks zijn hoge ouderdom, staat op, neemt de leiding en stuurt die jongens naar Egypte. En het opvallende is trouwens in dit gedeelte dat die jongens helemaal niets zeggen. Je leest geen woord van ze. De eerste keer dat ze hun mond openden is wanneer ze verschijnen voor die vreemde onderkoning in Egypte, maar tot nu toe blijft het stil, ze zeggen niets. Ze laden hun pakezels op. Ze organiseren voldoende zakken en dozen om daar de koren in te doen. En besluit, zwijgend gaan ze onderweg naar Egypte. Ze volharden in het zwijgen. Dat is een kunst apart, hè? Om je zonde te verzwijgen. Dat kost wat. Dat kost niet alleen heel veel energie. Dat kost voortdurend nadenken. Want om iets te verzwijgen moet je liegen. En als je één keer gaat liegen, moet je blijven liegen. En bij de vierde leugen moet je nadenken over wat heb ik eigenlijk voor de tweede keer toen ik stond te liegen precies gezegd, zodat mensen je niet gaan vangen in je woorden. Deze mannen houden het al meer dan 20 jaar vol om te zwijgen. Om verstoppertjes te spelen voor hun vader. Om die leugen in de lucht te houden. Ja, Jozef, wat er nou precies gebeurd is in het veld, we waren er niet bij. Maar toen we terugkeerden naar de tenten, kwamen we onderweg. Die scheurde mooie, veelververige rok tegen, besmeurd met bloed. Hebben we dat meegenomen als een bewijs. Dat Jozef verscheurd is door een wild dier. Maar met dat ze dat vertelde, en dat heb jij misschien ook, klopt de waarheid op je hart. Zien die jongens op hun netvlies de ogen van hun broertje Jozef staan, vol angst. Horen ze hem roepen, zoals we dat straks de volgende keer zullen horen, om genade smeek. Ruim 20 jaar later weten ze dat wanneer een van hun dat weer in herinnering roept, jongens, jullie weten het toch hoe Jozef om genade smeekt. Ze zagen hem weggaan achter die kameel. Zou Jozef niet nog een keer hebben omgekeken? Geroepen hebben door zijn tranen heen? En dat kunnen wij mensen dus blijkbaar 20 jaar verzwijgen. Zeg, zomaar op de man af. Wie heeft hier zo'n bang geheim mee te dragen? Wie zwijgt, verzwijgt. Wie moet elke dag nadenken over wat heb ik ook alweer gezegd? Over je leugen. Wie leeft twee levens? Wie leeft vanuit de angst? De angst om niet ontdekt te worden. Wie moet elke avond even zijn laptop, de geschiedenis daarvan wissen? Wie heeft een bijzondere code op zijn mobiel die zelfs zijn man of zijn vrouw niet weet? Wie komt op plaatsen? Maar zelfs de mensen die bij je hart staan, geen idee van hebben. Hoe lang hou je dat vol? Is het niet bevrijdend om met wat in het duister gebeurt gewoon maar voor de dag te komen? En is dat misschien de reden waarom vanmorgen dit aan de orde is? Om jou uit je schuilplaats te halen. We hebben vanmorgen de wet gehoord, gemeente, de 10 geboden, houdt u in de gaten. Wij hebben dat beeld niet altijd. Maar dat bij het gebod, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naast. Alleen bij dat gebod, de catechismus opmerkt, dat is nou een satanische zonde. Liegen. Die zonde wandelt rechtstreeks vanuit Genesis 3, vanuit het paradijs, je hart binnen. En heb jij op dit moment trouwens vrede? Kun je onbevangen iedereen in de ogen kijken. En terwijl de woorden van morgen klinken hier in de kerk of thuis via de livestream. Hoe kijkt God naar je? Hij weet het wel. Hij ziet je. Hij ziet ook je ongeluk. Hij ziet je nood en de klop van morgen op je hart. Buig. Doorbreek dat zwijgen. Volg de weg van Psalm 32. Bekende, o Heere, aan u oprecht mijn zonde. Ik verborg geen kwaad dat in mij werd gevonden. Maar ik beleed na ernstig overleg. Mijn boze daan, gij naamt die gunstig weg. En let je dan wel even op de volgorde. Tussen het wegnemen van die boze daan uit jouw leven ligt vaak nog een stap tussen. Je eerst de mensen onder ogen moet komen die je bedrogen hebt. Voordat God die zonde vergeeft. Ik herinner in de zomaar een situatie, gemeente, in de achterliggende jaren, niet in deze gemeente, maar elders. Dat iemand door een spontaan moment onder de prediking, zoals vanmorgen, brak. Een gebroken thuis kwam uit de kerk. En eerst eens met zijn vrouw moest gaan praten. En hij zei later, dominee, ik had nog maar één reden om dat te kunnen doen. Toen mijn ogen open gingen voor mijn leven, mijn dubbel leven, kwam het naar me toe. Je hebt alles verloren. Alles verzondigd. Je hebt niets meer te verliezen. Het enige wat er nog kan gebeuren is vergeving. Kijk, en daar kiezen die jongens nou niet voor. Ze zeggen niet tegen hun vader: vader, er is inderdaad wat aan de hand. U voelt het goed aan. Normaal gesproken staan we vooraan en nemen we de leiding in het bedrijf. U kent ons ook, u weet dat we soms ook de grens opzoeken of als het moet en we laten ons gelden de grens overgaan. Denk aan dat verhaal bij Sichem. Maar Egypte, dan denken we meteen aan wat er gebeurd is, nu ruim 20 jaar geleden. We kwamen niet alleen met dat kleed thuis, maar we moeten u eerlijk vertellen dat er iets anders is gebeurd. Namelijk dat ons broertje Jozef verkocht is naar Egypte. En ze zwijgen. Doe maar even een schot vooruit, gemeente. Dat loopt uiteindelijk hier goed af. Dat is geen garantie voor jou wanneer je er vanmorgen voor kiest om te blijven zwijgen. Dat het dan ook een keer goed afloopt. Er zijn met het begraven van mensen, ook van kerkmensen, veel leugens begraven. En wanneer het graf wordt dichtgegooid, is er geen weg meer terug. Daar gaan de jongens. Door Jacob gestuurd. Tenminste, de Bijbelschrijver zegt ook iets anders. Kijkt u maar even met me mee. Er staat in dit hoofdstuk niet alleen Jacob's zonen. Vers 1. Jacob zeide tot zijn zonen: waarom ziet gij op elkaar? Er staat in vers 3 vervolgens: Jozefs broers. Alsof de Bijbelschrijver wil zeggen: let op. Zodra ze de grens van Kanaan naar Egypte overgaan, hebben we hier niet meer te maken met de zonen van Jacob, maar met de broers van Jozef. Maar dan komt er nog iets achteraan. En dat staat in vers 5. Alzo kwamen de zonen van Israël om te kopen. Ik zit nu in het tweede punt. De Bijbelschrijver noemt deze jongens niet alleen de zonen van Jacob en de broers van Jozef, maar voor de tweede keer in de geschiedenis van Jozef valt opeens die naam Israël. Alsof de Bijbelschrijver wil zeggen: let op wat hier gebeurt. Als deze jongens zo meteen Egypte binnenkomen en hun opwachting maken aan het hof van die vreemde onderkoning, dan moeten we niet alleen letten op wat er gebeurt in die reactie van de jongens die zo meteen in alles zich in alle bochten proberen te wringen om er onderuit te kunnen komen. Maar wat er nu gaat volgen, moeten we ook plaatsen tegen de achtergrond van die eerste keer dat de naam van Israël viel in de geschiedenis van Jozef. In de eerste keer, gemeente, ik wil dat even met u lezen, dat was in Genesis 37, vers 3. Daar zet de geschiedenis van Jozef mee in, met Genesis 37. En er zijn een aantal uitleggers die zeggen: vanaf Genesis 42, het hoofdstuk dat voor ons ligt opengeslagen, is er eigenlijk sprake van een tweede deel in de geschiedenis van Jozef. Tot aan dit gedeelte liep het eigenlijk alleen maar af. En iets van die hoop begon op te lichten aan het slot van hoofdstuk 41. Jozef onder koning van Egypte, de volle graanschuren, de volkeren die toe beginnen te stromen. Maar hoe belangrijk het ook is dat Jozef tot een zegen voor de volkeren op de aarde wordt gesteld. Door alles heen loopt daar die ene draad. De draad van Gods verbond met Abraham, Isaac, Jacob, lees Israël. En toen we begonnen in de geschiedenis van Jozef in Genesis 37, zeiden we tegen elkaar: let op wat hier gebeurt. Als daar staat in het vers 3, En Israël had Jozef lief boven al zijn zonen. Ik heb u toen uitgelegd dat het hier niet alleen ging om een bijzondere liefde tussen vader en kind, zoals sommige ouders wel eens de neiging hebben om een van de kinderen voor te trekken, omdat er een goede klik is of dat er bijzondere herinneringen zijn aan de geboorte of aan het leven van dit kind. Maar we zeiden toen tegen elkaar, hier boren we een diepere laag in de schrift aan. Het feit dat Israël Jozef lief heeft, komt omdat deze twee mensen de Heere vrezen. Dat verbindt vader en zoon met elkaar en dan vallen opeens ook de generaties weg. En Jozef had Israël lief omdat Jozef in de lijn van Gods verbond en voor Gods van de geslacht oog en hart had gekregen voor het belofte van de Heere. Dat verbond die twee met elkaar. En met alles wat er tot nu toe is gebeurd tussen Genesis 37 vers 3 en ons hoofdstuk, hoofdstuk 41 vers 5, ging het steeds over Jacob. Plotseling ligt dan die naam weer op. De zonen van Israël. Waarmee de Bijbelschrijver wil zeggen, kijkt u even hier, als we nu verder gaan lezen, zet dan de bril op van Gods belofte. En let erop hoe de Heere in zijn soevereiniteit die belofte aan het huis van Jacob op een bijzondere manier gaat vervullen. Voordat wij daar gaan kijken, gemeente, zomaar even een vraag. Heb je ook zo'n bril? Ik bedoel natuurlijk niet deze bril, die kun je hier om de hoek halen. Maar dat je in de loop van je leven gekeken hebt met de bril van Gods woord en van Gods belofte naar je leven, naar het leven van je kinderen, wellicht van je kleinkinderen en achterkleinkinderen. Dat maakt wel verschil. Want als we die bril van Gods belofte afzetten, gemeente, en we kijken even naar die jongens, de zonen van Jacob, waarmee ons hoofdstuk inzet. Nou, wat hebben die jongens in de achterliggende jaren al niet uitgehaald? Als je dat groepje mannen ziet gaan, schorvoetend, met lood in hun voeten, schoenen, dan gonsten door hun heen. Egypte, Jozef, het zal toch niet waar zijn dat we hem tegenkomen? Of dat we aan de rand van de weg, als we naar Egypte gaan, opeens een graf zien liggen met een bordje. Jozef. Maar kijk eens wie daartussen loopt. Ik heb dat hoofdstuk bewust overgeslagen om er later nog een keer op terug te komen. Tussen die jongens loopt Juda. Die een kind heeft verwekt bij zijn schoondochter Tamar. Simeon, die incest heeft gepleegd in de tent van zijn vader. Dan, waarvan Jacob later zegt, dan is de slang. Jongens met bloed aan hun handen, die dat geheim angstvallig proberen onder te drukken, want dat maakt ze onrustig. Daar gaan de zonen van Jacob onderweg naar Egypte. En nu zetten we de bril op en dan zegt de Bijbel, maar vanwege Gods verbond zijn het ook de zonen van Israël. Kijk, dat geeft ons vanmorgen nou hoop in deze geschiedenis. En die hoop hebben we nodig als we staan in deze tijd en we zien wat er op onze kinderen en kleinkinderen afkomt, waar het woensdagavond dus ook over zal gaan. Als je dan de bril van Gods belofte afzet, dan zie je aan wat voor ogen is en dan herken je toch zoveel misschien in je eigen kinderen en in je nageslacht van jezelf. Dan zeg je het soms ook in het gebed, Heer, het is ook echt waar, het zijn mijn kinderen. Maar als we vanmorgen in deze geschiedenis in één keer die hoop zien oplichten, in die eenvoudige opmerking, daar gaan de zonen van Israël. Dan lopen we zo meteen het kerkgebouw uit en het eerste wat we door dat glas mogen doen is naar boven kijken. God de Heere regeert. Hij gaat zijn raad volvoeren en die knopen die de jongens hebben gesponnen in de loop van de tijd, één voor één ontbinden op zijn eigen wijze, dat kan God dus alleen. Dat geeft ons moed wanneer we van deze zondag weer terugkeren naar onze binnenkamers en pleiten op de belofte van de Heere met het oog op onze kinderen en op onze kleinkinderen. Dat geeft moed wanneer we kijken naar de jeugd van onze gemeente en misschien aanzien wat voor ogen is, maar op deze zondag door het doopvond kijken we naar boven en zeggen we dat zijn de kinderen van Israël, kinderen van Gods belofte, van Gods verbond. Al zijn die jongens zich op dit moment niet eens bewust van de leiding van de Heer in hun leven, dwars door alles heen wil de Bijbel schrijven zeggen, is de hand van de Heer in hun leven op dit moment werkbaar? En als het moet, gebruikt God daarvoor zelfs een hongersnood om die jongens op hun knieën te krijgen. En het te laten horen straks ook in het hof van Egypte. Gij hebt het te kwade gedacht, maar God heeft het te goede gekeerd. Dit is de Heere gemeente. U wil dat we onze bril afzetten en de bril van Gods belofte opzetten om oog te krijgen voor Gods verbondstrouw en zo hoop op de Heere te krijgen. Dan staan de jongens voor het hof. En ze kijken in de ogen van een vreemde koning. Dat ze Jozef niet herkennen, dat lijkt mij eigenlijk ook wel heel eenvoudig uit te leggen. Dat heeft niet alleen te maken met dat tijdsverschil, ruim 20 jaar. De kleding, omgeving vol pracht en praal. Maar we zagen dat ook toen Jozef uit de kelder van die gevangenis werd gehaald, werd hij geschoren en gewas. En deze mannen uit het land van Canaan, waar het gewoon is om lange baarden te dragen, staan in één keer in Egypte, waar het gewoon is dat een man juist geen baard draagt. Alles is er als het ware op ingesteld dat deze mannen Jozef niet herkennen. En dan lees ik even, kijkt u met me mee, dat Jozef die jongens ziet binnenkomen en hij herkent ze meteen. Vers 7, als Jozef zijn broer zag, zo kende hij ze, maar hij hield zich vreemd. En het wordt nog een keer in vers 8 herhaald. Jozef dan kende zijn broers, maar zij kenden hem niet. Dat moet wat geweest zijn voor Jozef toch? Wat zal er door hem heen gegaan zijn? In een flits, woestijntocht, donkere put, het geweld waarmee zijn broers hem vastgrepen en die veelvurigere rok van hem afrukten en hem zo die put ingooiden. De harde blik in hun ogen toen Jozef smeekt om genade en hun harten alleen maar werden verhard. Het onrecht in het huis van Potifar, de stank van de gevangenis. Dat zou je verwachten. Maar de laatste keer zagen we toen Jozef bij het kraambed van zijn kinderen stond dat hij een van de jongens de naam Manasse gaf. God heeft mij de verdrukking doen vergeten. En daar in die naam klonk niet alleen door de troost die ouders ontvangen en de blijdschap waarin ouders door de Heer ook worden gedeeld wanneer ze voor het eerst of weer opnieuw een kindje uit Gods hand mogen ontvangen. Maar daarin hoorden we iets anders doorklinken. Daarin hoorden we de hoop doorklinken die voortdurend bleef liggen op de bodem van Jozefs hart, namelijk de hoop op God. Al begreep hij helemaal niets van deze weg, maar toen hij daar stond bij de wieg van zijn kind, daalde de rust en de vrede af tot op de bodem van zijn ziel. Namelijk dat hoe het ook zal gaan en wat voor weg er nog voor hem heen zal liggen, de Heere regeert. En dat hij op zijn eigen tijd en op zijn eigen wijze die verdrukking, het zure om zal doen laten slaan in het zoete, in het goede. Ja, dat die worsteling waarmee Jozef geworsteld heeft in de gevangenis van Egypte, zou God zijn genade vergeten, nooit meer van ontferming weten, heeft zijn belofte afgedaan, omsloeg in hoop. Evenwel is de Heere mijn God en koning van oudsher. En de angel werd eruit gehaald met de geboorte van Manas. En daarom ontsteekt Jozef niet in woede als hij zijn broers in de ogen kijkt. Maar plaatst de Heer in één keer dat hele moment tegen de achtergrond van de dromen waarmee deze tot nu toe ellendige geschiedenis begon. De dromen in de tent van Jacob. Hij herkent zijn broer, zo wil de Bijbel schrijven zich. Maar wel vanuit het gezichtspunt van die dromen. Daar staan die jongens. Wat ze komen doen, wat ze komen om koren vragen. En je ziet ze als een korenschoof buigen voor Jozef. En dat raakt zijn ziel. Of Jozef eraan gedacht heeft dat zijn broers misschien een keertje zullen opdagen, ik weet het niet, de Bijbel rept daar niets over, ik denk het dus ook niet. Of Jozef 's morgens vroeg wakker werd met het gevoel, vandaag gaat er iets bijzonders gebeuren, ik denk het niet. Maar gewoon midden in het dagelijks leven. Terwijl hij drukdoende is om alles te organiseren, om alles aan te sturen. Komen daar opeens die jongens binnenlopen, buigen voor hem en staat in één keer heel die geschiedenis van Jozef in het teken van die droom, die koren schoven die buigen voor de koning. Ruim 20 jaar ligt daartussen, gemeente. Nee, dat is niet Gods gewone weg. Ruim 20 jaar wachten. Dat heeft alles te maken met het bijzondere moment in de geschiedenis die God met dit volk, met het Joodse volk aan het schrijven is. Maar ik wil vanmorgen aan u en aan mezelf zeggen, tussen de belofte en de vervulling kan wel eens een tijd liggen. Een tijd van stilte, een tijd van gebed, een tijd van hoop. En als God die belofte vervult, dan staat dat niet die ochtend op u en mijn kalender. Maar dan is de Heer in het vervullen van die belofte betrouwbaar aan de ene kant en verrassend aan de andere kant. Daar staan die jongens. Ze buigen. Ze buigen met hun knieën. Maar niet met hun hart. Hoe ik dat weet, wel, daar zitten we ondertussen ook in het derde punt. Kijkt u maar eens naar het gesprek wat zich langzaam en zeker gaat ontwikkelen als die jongens daar voor Jozef staan. Jozef dan kende zijn broers, vers 8, maar ze herkennen hem niet. En dan gaat Jozef met hun spreek. Harde woorden van waar komt gij? Ze zeiden uit het land Kanaan om spijs te komen en dan kopen. En dan maak ik de stap naar vers 9. Toen gedacht Jozef aan de dromen die hij van hen gedroomd had. En hij zeide, gij zijt verspieders. Gij zijt gekomen om te bezichtigen, want dit land is bloot, is kwetsbaar, is zwak. En daar is natuurlijk ook alle reden toe om dat zo te stellen. Hongersnood. En wat er met honger kan gebeuren, dat zien we op dit moment ook zich voltrekken in het Afrikaanse continent. Dat zijn bevolking, mensen, massa's in beweging. Die geen andere keuze hebben om die dorre droogte te ontvluchten en heil te zoeken in een land waar welvaart, eten en drinken is. Honger ontketent oorlog. Verwoest samenlevingen. Die reactie van Jozef is dus niet eens zo vreemd. Maar het is wel raar dat hij dit zegt terwijl hij die broers herkent. Wat houdt Jozef nou tegen? Om na ruim 20 jaar de treden van die troon af te dalen tegen de jongens te zeggen, ik ben Jozef! Leeft mijn vader nog? Hoe is het met Benjamin? Kom, we moeten gaan bijpraten. Waarom kiest die Jozef voor harde woorden? Er is over dit gedeelte nogal wat te doen, gemeente, onder de uitlegs. Calvijn, om maar één voorbeeld even te noemen, en ik doe dat niet zo vaak, maar Calvijn neemt het Jozef eigenlijk kwalijk, hoe hij zijn broers hier behandelt. Hij zegt, het is te hard. Hij laat zich gaan. Hij gaat dus over de grens. Is dat zo? Over de Bijbelheiligen niet in bescherming te nemen, gemeente, dat doet de Heere ook niet. De Heer is eerlijk, ook in het etaleren van de schaduwkanten van Bijbelse figuren. Hebben we hier te maken met de schaduwkant van Jozef? Laat hij zich gaan door zijn emotie? Nee, we hebben dat ene zinnetje nodig. De zonen van Israël. We zien hier in het leven van Jozef eigenlijk twee lijnen zich aftekenen in dit moment. Allereerst de lijn van vergeving. Wat is nou eigenlijk vergeving? Er is nogal een gedachte, ook onder ons, dat vergeving dit betekent dat Jozef eigenlijk over die schuld die er ligt tussen hem en zijn broers heen moet stappen. Hij heeft het nu goed. De Heer heeft hem gezegend. En onvoorwaardelijk naar de jongens toe moet gaan en tegen ze moet zeggen, dit hebben jullie allemaal gedaan, maar ik heb het jullie al lang in mijn hart vergeven. Ik vergeef het jullie nu ook. Die visie is onbijbels. Zowel in het Oude als ook in het Nieuwe Testament wordt echt benadrukt dat iemand die een schuld heeft openstaan ten opzichte van zijn naast pas vergeving krijgt als die schuld wordt beleden en als de persoon die het onrecht is aangedaan ook de kracht krijgt, genade ontvangt om tegen die persoon te zeggen, ik heb het je vergeven. Vergeving is geen recht. Kun je niet afdwingen. Maar vergeving staat of valt met het woordje genade. En als iemand om genade vraagt, beleidt hij naar de naaste en naar de Heere toe. U of jij staat in je recht op het niet te geven. Geen goedkope genade. Maar genade is duur gekocht. En daarom dierbaar. Afhankelijk van gunst. Maar we zien in dit moment ook een tweede lijn oplichten, gemeente. De lijn van de meerdere Jozef. Hier op dit moment zien we iets schitteren van het type die Jozef weerspiegelt in het Oude Testament als type van Christus. Inderdaad, deze mannen komen naar Jozef. En ze staan voor Jozef. En ze staan daar zoals ze zijn, afhankelijk. Arm, hongerig, met de nood van hun kinderen en kleinkinderen op hun schouders en die nood zal ongetwijfeld zwaar drukken. Met het bevel van hun vader in hun rug die de laatste zet gaf, ga naar Egypte. Maar bij Jozef gaat het niet in de eerste plaats om de koren die deze jongens moeten krijgen, zodat ze in leven zijn. Bij Jozef gaat het in de eerste plaats om het herstellen van die band die deze jongens verbroken hebben. Hij wil door ze te gaan beproeven, laten zien en laten leren dat ze door Gods leiding niet in Egypte zijn aangekomen om te ontvangen de gaven van de Heere, maar dat ze in de weg van Gods voorzienigheid gebracht zijn aan het hof van Jozef om de gever van die gaven te leren kennen. Ik ben
Jozef.
En daarin zien we gemeenten een hele mooie lijn optrekken, optekenen, ook in de richting van het geestelijke leven. Het kan zijn dat de Heer je hart heeft onrustig gemaakt, dat je met een openstaande schuld wordt geconfronteerd, dat de zonde je onrustig maakt en dat je weet, er moet wat gebeuren in mijn leven, ik heb geen borg voor mijn ziel. En dat de Heer in zijn wijsheid, door middel van die concrete nood, misschien ook wel door het ontdekkende woord van vanmorgen, en je werd weer in één keer bepaald bij die boezemzonde die je koestert en die je voor iedereen verborgen probeert te houden. Je van die schuld en van die concrete zonde niet wil brengen naar de vergeving voor die concrete zonde, maar naar de middelaar zelf. En om die middelaar persoonlijk in je hart te leren kennen, moet dat hart nou verbroken worden. Je moet niet alleen breken met die zon. Je hart moet breken. Een verbroken hart. En een verslagen geest. En daar stuurt Jozef nu op aan. Voor de laatste keer kijken we even naar het Bijbelgedeelte, gemeente. Luister maar eens wat hij zegt. Hij spreekt die jongens aan. En hij zegt, jullie zijn verspieders. En dan zeggen de jongens in reactie daarop, vers 10 en 11. Ze zeiden, nee, mijn heer, maar uw knechten zijn gekomen om eten te kopen. Wij zijn zonen van een man. En let u even op wat ze nu zeggen. Wij zijn vroom. Dat zeg jij misschien van jezelf ook. En als het moet, speel je dat toneel tot aan de avondmaalstafel toe. Van de vrome jongen. De vrome man. De vrome vrouw. Maar vanmorgen legde het woord de vinger op de zere plek. Dit zeg jij met je mond. Wij zijn vroom. Maar die meerdere Jozef, die kijkt er doorheen. En die denkt bij zichzelf, daar klopt niets van. Die leugen moet doorbroken. Je bent niet vroom. Je bent goddeloos. Ziet u daar die wijsheid van die meerdere Jozef oplicht? Dat is nou de reden waarom de Heer het woord, ook het ontdekkende woord, inzet in het leven van zondaren. Niet alleen om ze te concreet bepalen bij concrete zonden. Maar omdat God in het ontdekkende werk op zoek is naar het leven dat jou echt leidt. Dat moet afgebroken worden. Vroomheid. Schijnheiligheid. En daarin gaat Jozef deze jongens nu beproeven. Zodat ze straks, als ze terugkomen bij hem, op een hele andere manier voor hun staan. Oog hebben gekregen voor een borg. Amen.